ik neem dat pad. Ja, ik loop voorop in het donker en keiharde knal. Dus, en ik voel dat ik ergens achter blijf haken. Ja? Het licht gaat aan. Iedereen ziet die viool ligt op de grond. Want viool op de stoel. En als een soort springtouw wat 20 centimeter boven de grond hing. Ja, dus ik loop gewoon knalhard. Die viool natuurlijk van die stoel.
Oh, nee,
en eerst zegt hij... Ik moet aan jou oh no drinken. Want eerst zei hij... I think it's okay. Ik zo... Oh my god, relaxed. Maar daarna zei hij... Oh no. Oh no. Oh, nee. En hij laat zien heel die kop afgebroken van die viool. Handgebouwde viool, waar hij echt hele verhalen over had. Van, hij had het dan nog wel twee identieke laten bouwen. Maar gewoon, weet je wel, ding van $30,000 of zo. Ergens in, waar. Ja, echt heel erg. Oh. Voor een volle zaal. Gewoon,
gewoon warm van.
En moest nog beginnen.
Oh nee. Oh.
Ja, dat is heel erg.
Oh, en toen.
Welkom bij Gitaarmannen de podcast. Mijn naam is Ed Struilaert. Op mijn 9e zag ik Eric Clapton op tv. Ik wist het meteen. Dit is het. De gitaar zou vanaf dat moment mijn leven beheersen. In deze podcastserie praat ik met mijn favoriete Nederlandse gitaristen. Wat was het moment waarop zij vielen voor het magische stuk hout? En heeft de gitaar hun leven echt veranderd? Vandaag praat ik met Arie Storm. Je luistert naar Gitaarmannen, de podcast.
Ja, goeiedag. Je kijkt en luistert naar Gitaarmannen de podcast. Mijn naam is Ed Struilaert en in deze podcast praat ik met de beste gitaristen van Nederland en soms ook van de buiten. Ja, ja. Met deze podcast probeer ik jou te motiveren om gitaar te gaan spelen, te blijven spelen op die gitaar of om gewoon simpelweg geïnspireerd te raken in de breedste zin des woords. Volg de podcast in je favoriete podcast app. Of kijk hem op YouTube, want er lopen ook weer een paar cameraatjes mee. Vergeet je dan, als je daar bent, ook niet gelijk te abonneren en op het belletje te rammen. Want dan krijg je een melding zodra er een nieuwe podcast online is gekomen. Ik maak deze podcast geheel op eigen houtje. Dat kost stiekem best wel tijd. En dus ook automatisch geld en je weet hoe dat gaat. Dus steun je favoriete gitaarpodcast. Want hoe meer support, hoe meer tijd ik eraan kan besteden. Ga naar petje.af/edstruilaert om grote of kleine gitaarvriend te worden. Jazeker, want vanaf dit moment kan je dus ook kleine gitaarvriend worden. Aan de kleine beurs is ook gedacht. Oké, dat gezegd hebbende is het tijd om te gaan beginnen. Laten we eens kennis maken met de gast van vandaag. De gast is Arie Storm, gitarist bij onder andere Anouk. Margriet Sjoerdsma speelde in het verleden onder andere bij Do, Edcilia Rombly en songwriter met meerdere gouden en platina hits op zijn naam. Arie, hartelijk welkom hier.
Dankjewel.
In Krimpen aan de Lek. Je bent erg actief als songwriter, producer ook. Hoe combineer je die rollen allemaal met elkaar? Zie je jezelf nou meer als gitarist of ben je nou voor jezelf meer producer, songwriter?
Ja, ik maak zo niet zo het onderscheid. Ik zie mezelf als beide, denk ik. Kijk, mijn hart ligt bij de gitaar. Dat is eigenlijk mijn eerste liefde geweest. En vanzelf ben ik overgegaan naar ook meer produceren, songwriten. En dat is nu een beetje gemixt, denk ik. Dus ik, weet je, ik speel gitaar bij Anouk. Maar werk eigenlijk door de week overdag gewoon de hele dag in de studio. Ja. En ik combineer het. Dus ik zie mezelf in eerste instantie gewoon als muzikant, denk ik.
Ja, ik denk dat het enige juiste antwoord is. Ja. Het is ook een beetje een strikvraag natuurlijk. Ja. Je krijgt die vraag zelf ook vaak. Weet je, ben je nou nog? Maak je nog wel muziek, Ed? Mm. Weet je wel? Je bent zo druk met de podcast. Natuurlijk maak ik muziek. Dat doe ik allemaal. Het is één ding, weet je wel. En alles zit gewoon een beetje door elkaar vervlochten. Mm. Maar als we het een beetje afpellen naar tijd die je besteedt, zeg maar, eraan. Mm. Dan kijk ik puur even naar de live spelen. Want ja, je gebruikt natuurlijk de gitaar ook als songwriter. Dus
ja.
Als je die tijd live en in de studio, waar ben je het meest?
Op dit moment in de studio, absoluut. Ja. Kijk, ik speel eigenlijk alleen. Ik tour eigenlijk alleen met Anouk. Dus je noemt Margriet Sjoerdsma, maar daar speel ik officieel nog bij, denk ik. Ik ben nog nooit ontslagen. Maar
Margriet, als je luistert.
Margriet, we gaan helemaal goed. Maar ik ben eigenlijk alleen met Anouk aan het spelen op dit moment en doe wel wat losse dingen, maar heb mijn pijlen echt gezet op het produceren, songwriten om zeg maar op de lange termijn mee verder te gaan. En ik onderhoud natuurlijk het gitaarspelen en ik heb dat ding elke dag in mijn handen, maar ik hoef niet meer zo nodig elk optreden te doen en alles te pakken wat ik pakken kan, omdat ik andere ambities heb wat dat betreft. En met Anouk word ik nog ontzettend uitgedaagd en die band is geweldig. Dus ja, weet je wel, daar kan ik mijn ei echt in kwijt. Maar dat is wel iets wat ik de laatste tijd heel serieus mezelf afvraag. Van oké, waar loop ik echt warm voor, weet je wel? En waar ga ik mijn tijd aan besteden? Ik kan het maar één keer besteden. En op dit moment is die, die puzzel die ik elke keer voor me heb in de studio... Ja, dat is één die ik wil oplossen, zeg maar. Hè? Qua productie of qua song, hoe wil ik dat in elkaar zetten? En de dynamiek van een liedje schrijven of een soundje zoeken of een ding. En een uiteindelijk, dus zoals ik zeg, die puzzel in elkaar krijgen. Voor mijn gevoel goed. Dat is op dit moment iets waar ik alles in kwijt kan eigenlijk qua muziek. Dat is een allesomvattend proces, vind ik.
Daar zit zoveel uitdaging in. Hey, en het spelen bij Anouk, dat is wel, ik vind het wel interessant natuurlijk, want dat is echt een band. Want wie spelen daar nog meer allemaal in?
Glenn Godden, bas, Martijn Vink, drums, Ronald Kool, toetsen en met Leendert Haaksma samen gitaar. Dus
wauw.
Ja, dat is een mooi clubje.
Ja, is te gek. Hoe ben je er terechtgekomen?
Nou, via een auditie om te beginnen. Dus ik weet niet of dat bekend was, maar er zijn gewoon audities gehouden. En op een gegeven moment ging de drummer weg en daar is toen Martijn voor gekomen. Dus die was er net voor mij bij, denk ik. Weet ik wel, een week of zoiets.
Ja.
Goed, ik kende haar al wel. Ik had haar wel eens ontmoet. Ik was er wel eens thuis, want ik speelde voor die tijd een tijdje bij Postman gespeeld, die hip-hop groep. Ja. Dus, en die hadden een studio daar thuis in hun huis in Amsterdam, toen die twee nog samen waren.
Ja.
En... ja, dus toen heeft ze wel een keer een boterhammetje met pindakaas voor me gesmeerd, volgens mij. Iets dergelijks.
Te gek.
En dus zodoende, ik denk dat zij mij al wel eens een keer gehoord heeft. Dus toen, en misschien ook via de andere mensen in de band, dat zei van, nou goed, misschien moet Arie ook op auditie.
Er was al wel een link.
Er was denk ik een link, maar goed, uiteindelijk is dan ook iemand die gaat voor, weet je wel, de muziek en het gevoel. Ja. En dus ik heb gewoon een auditie gedaan, 3 liedjes gespeeld en... weet je, toen vroeg ze, hoe ging het? Ik zei, nou...
strikvraag.
Ja, hoe vond je dat het ging, zei ze. Dat weet ik nog wel goed. Ja. En ik zei van, nou, naar omstandigheden ging het goed, volgens mij. Dat was mijn antwoord, omdat ik wel erg nerveus was. Uiteraard, weet je wat, het was een enorme loods met alles erop en eraan. Het was echt, weet je wat, zoiets had ik bij spreken nog niet eerder meegemaakt.
Allemaal crew erbij.
Allemaal crew, weet ik veel. Het was de hele happening. Dus ja, ik dacht, ik had eigenlijk niet zo goed een idee hoe het gegaan was. Maar achteraf blijkbaar goed, weet je wat. Dus ik voelde ook, ze ging los. Dus ze ging echt even testen. En ik had wel zoiets van, oké, volgens mij is dat wel een goed teken. Dus,
gek.
Ja.
En weet je nog welke 3 liedjes het waren?
Oeh, nee. Ik weet dat we Lost speelden.
Ja.
Nee, de andere 2 weet ik even niet meer. Dat is toch alweer meer dan 10 jaar geleden. Dus
zo lang zit je erbij.
Moet ik schuldig blijven.
Zo lang zit je er al bij, gewoon.
Ja. Ja, dat heb ik me laatst beseft. Ja, dat misschien 10, 11 jaar of zo, zoiets.
Ja, binnenkort heb je ook nog eens een keer een huwelijk. Op het Malieveld, las ik.
Jeetje, ja. Dat heb ik ook gehoord. Ja, dat wij wisten dat ook niet totdat we bij Jinek zaten en dat werd verteld. En, ja, goed. Weet je wel, never dull moment met Anouk. Dus dat wordt vast, leuk, ja.
Hey, laten we even terug gaan naar het begin. En dan echt naar het hele prille begin van Arie.
Mm-hmm.
Waar ben jij geboren?
In Zoetermeer.
Zoetermeer?
Ja.
Kijk.
Dat is, dat is mijn hometown. Ja,
Born and raised.
Ja.
Born and raised. En hoe heb jij die gitaar dan ooit ontdekt? Waren jouw ouders muzikaal? Of hoe is dat gegaan?
Nou, weet je, het was bij ons in het gezin wel... Ik ben de jongste van 3 broers. En het was gewoon wel een ding dat je gewoon op... weet je wel, je ging op een sport en op een instrument. Hè, ging je bespelen. En ik heb altijd in mijn hoofd dat het zo is gegaan... dat mijn oudste broer die ging basgitaar spelen. En de middelste broer die ging piano spelen of keyboard. Of hoe je het noemt. Dus ik dacht van... zo heb ik het in mijn hoofd van ik moet wel iets anders doen, zodat we samen kunnen spelen. Hè, dus vanuit daar is de gitaar. En mijn oudste broer, dat weet ik wel, dat was een erge metal fan. Dus weet ik van Iron Maiden, Slayer en heavy metal dingen. Dus die muziek, die hoorde ik natuurlijk, weet je wel. Dat hoorde ik uit zijn kamer schallen. En dat maakt wel indruk op mij als jong mannetje.
Ja.
Dus ik denk dat wel een beetje het zaadje heeft geplant voor van dat die gitaar, dat vind ik wel een interessant ding. En daar ben ik toen zo om mijn 10e, 11e mee begonnen. Weet je, eerst een soort algemene muzikale vorming, weet je, op een klokkenspel rammen. En dat was een beetje de basis. Dat moesten we dan ook allemaal doen. En daarna mocht je dan kiezen. En ik mocht wel meteen elektrisch gitaar spelen.
Oh, echt?
Dus dat was vrij uniek. Ja, ja. Dus Ik weet nog goed dat we inderdaad dat setje gingen kopen in een winkeltje waar ik altijd in de vitrine
in
stond
Zoetermeer
te gapen. In Zoetermeer, ja.
Oh, ja, welk winkeltje was dat?
Want... God, bij Frank Oorn Alok, ja.
Daar heb ik ook mijn eerste... daaronder staat een Fender versterkertje, die heb ik daar gekocht.
Ja, ja. Ik heb een gorilla. Ik weet niet of je dat... dat was dat was nog twee keer zo klein als deze. Maar
echt?
Voor mij, ja, gorilla met een zwarte gitaar en... Die gitaar heb ik helaas een keer verkocht. Of omdat ik iets nieuws wilde, hè, zoals dat gaat. Ja. Maar daar heb ik wel spijt van. Want dat had mijn ouders natuurlijk nooit moeten toelaten.
Nee.
Dat ik die gitaar wegdeed. Maar grappig. Het is niet anders.
Dat was een heel leuke Coda, heette dat volgens mij, dat muziekzaakje.
Zeker, ja.
Ja, het schiet me even te binnen. Ja, daar heb ik ook mijn eerste spulletjes gekocht.
Maar hoe kom jij daar terecht?
Nou, ik kom uit Leidschendam oorspronkelijk. Dat ligt natuurlijk daar vlakbij. En mijn vader die werkte in Zoetermeer. En een collega van hem... Die had gezegd van, nou, als je dan een gitaar, als je zo'n gitaar wil, een elektrische, dan moet hij naar Frank gaan.
Ja.
En toen zijn we daar op een middag naartoe gegaan en toen heb ik heel mijn spaarpot omgekeerd. En,
Ik had ook mijn eerste baantje daar, dus ik ging daar voor gitaarles geven. Toen, weet je, hij heeft mij, op een of andere manier had hij door. Ik kwam in die winkel wel spelen en dacht van, volgens mij kan die jongen wel aardig, weet je wel, iets meer. Hè? Dus,
leuk.
Toen ben ik daar gaan lesgeven inderdaad en achteraf hockey en...
Zo. Dus daar heb je best wel wat meters gemaakt ook in die winkel.
Nou, ik denk het wel, ja. Weet je, het is lang geleden. Natuurlijk, ik weet het allemaal niet meer precies. Maar ik weet wel dat was wel een illustere plek. Ja,
ja.
Gewoon zo'n winkel natuurlijk. Dat ken jij natuurlijk ook als geen ander, weet je wel. Daar kun je dagen vergapen aan,
zeker
aan
in
al
die tijd.
Kleuren. Weet je wel, het was niet zozeer wat voor gitaar, maar wel hoe die eruit zag en wat voor kleur die had. En,
ik weet nog, er zat ook zo'n hele doorzichtige plexiglas... gitaar hangen.
Ja.
Wow. Ja. Wat vet.
Waarschijnlijk hebben we elkaar nog wel eens gezien daar.
Zou zomaar kunnen. Ja. Zou zomaar kunnen. Ja, ik ben er niet heel vaak meer geweest hoor. Ik weet dat ik daar toen die gitaar heb gekocht. En toen nog een paar keer snaren gekocht. Weet je, dat soort dingen. En
dan,
op een gegeven moment ging ik gewoon weer in Voorburg. Wat bij Hanen kocht ik dan weer mijn spulletjes. En mijn rockpalace natuurlijk in Den Haag.
Ja, ja, dat was echt een uitje. Als je daarheen ging met je vader dan... Ik weet nog dat mijn eerste... Dus een soort van echte gitaar, ging zo'n Nuno Bettencourt gitaar kopen, de N2. Dat was zeker. Ja, dat was daar. Ja, dat was een mooie reis. Daarheen,
goud. Ja. Oh, dat soort dingen. Oh, daar gaan we mij ook denken. We allemaal luikjes open. En denk, toen kocht ik mijn eerste Zoom Multi FX in Rock Palace, nog in de Torenstraat. Weet je wel?
Ja, dat zijn momentjes. Ja,
met mijn vader ook inderdaad.
Ja,
en dan echt al die multi-effecten naast elkaar dan uittesten. En dan geen idee hebben.
Ja, achteraf als je het nu hoort, denk je van... hoe heb ik in godsnaam een Zoom multi-effect kunnen kopen? Omdat daar blijft vrij weinig over van je sound.
Dat, maar, en het was ook helemaal van plastic.
Ja.
Dus je trapte, als je dat serieus ging gebruiken op het podium...
Ja.
trapte je nood aan die dingetjes kapot.
Ja, ik heb daar mijn conservatoriumtijd met zo'n apparaat ongeveer doorgekomen.
Echt waar?
Ik heb niet mijn eindexamen erop gedaan, maar laat ik zeggen, alle repetities. Terwijl, als ik nu kijk, ik geef nu zelf les op conservatorium. Weet je, iedereen, er komen paddleboards groter dan deze tafel voorbij. Ja. En dan, weet je, er komen ze auditie mee doen. Dat is totaal veranderd, die wereld. Weet je, iedereen heeft dat helemaal in de puntje. Ik had alleen een stemapparaat, denk ik, toen ik toelating deed op het conservatorium. Dat was, letterlijk.
Ja.
Zo kwam ik aan.
Bizar, toch? Hoe zou dat komen? Hebben mensen nou echt meer geld tegenwoordig?
Ik denk het. Ik weet het niet. Of het is meer, weet je wel, ik zou het eigenlijk niet weten.
Nee.
Want het kost natuurlijk allemaal bakken met geld. Ja. Maar het is ook je wordt ook een beetje, je hebt het idee dat je het moet hebben, denk ik. Hè? Dus dat door natuurlijk alle social media heb je het idee van ik moet ook die pedalen.
Ja.
En je bent echt vrij uniek als je zonder enig pedaal op zo'n auditie komt. Want dan heb je al zoiets van, het is iemand die niet echt met zijn sound bezig is. Snap je? Terwijl in wezen
misschien is dat juist wel
helemaal niet zo. Juist, ja.
Ja. Of als je daar aankomt en je hebt gewoon een paar losse pedaaltjes op batterijen.
Ja, in een Albert Heijn tas. Ja, precies.
Ja, ik denk dat je juist daarmee nu onderscheid maakt als
misschien
je zo binnenkomt.
Wel. Misschien wel, ja.
En dan iedereen gewoon wegblaast.
Ja.
Hey, maar vertel, dus jij hebt op een gegeven moment die gitaar. Je werkt bij Coda in Zoetermeer. Maar je wil samenspelen met mensen. Je wil in een bandje, kan ik me zo voorstellen.
Ja.
Hoe is dat proces gegaan?
Ik zat op een middelbare school in Zoetermeer, ook het Erasmus College. Dat is een Dalton school. Dat was een school met veel zelfstandig leren. En een hele leuke school waar waar ook heel veel aan muziek werd gedaan. Dus ze had een hele leuke muziekleraar die ontzettend de boel aanjoeg daar altijd. Enorme concerten, kerstconcerten organiseerde die echt berucht waren in Zoetermeer. En,
ja, en daarbuiten ook, want ik weet het ook.
Ja, weet je, er zijn een aantal, weet je, het zijn wel wat meer muzikanten die bekend zijn. René van Kooten komt daar vandaan. Ja. Marcel Singhoor, ik weet niet of je die namen zegt.
Ja, die moet ook nog steeds het gast zijn.
Ja, die moet je hebben, zeker. Dat is natuurlijk een waanzinnig beest. Maar anyway, dat was een soort broedplaats voor muzikanten konden daar echt. Je kon daar, als je iets speelde, mocht je meteen meedoen aan een groot concert. Ja. Wow. En mijn broers deden dat ook. Of in ieder geval mijn oudste broer, weet ik sowieso. Dus ik weet nog dat toen ik daar op school kwam, dat hij ook die muziekdocent zei van, weet je, weer een nieuwe storm. Daar kunnen we weer even plezier van hebben. Die zag het al helemaal voor zich. En zo ging het ook. Dus ik ging meteen meespelen. En vanuit daar kwamen ook eerste bandjes, weet je. Dat daar na school, weet je, ze hadden best wel wat spulletjes. En zodat je kon repeteren en dus momenten om op te treden. En dan gingen we weer eens op een of ander schoolfeest spelen. Dus dat was een beetje het begin, denk ik, van de bandjes. En weet je, buitenschool niet zo, denk ik. Vanuit daar ben ik na school meteen naar het conservatorium gegaan. En toen ben ik een beetje echt in bandjes, een beetje coverbandjes gekomen. Ja. Vrij direct eigenlijk.
En hoe oud was je toen?
Ik denk dat ik 18 was toen ik eindexamen deed. En ik ben meteen doorgaan. Dus 18.
Precies. Dus wat dat betreft ook relatief, als je het vergelijkt met nu, relatief laat pas in bandjes eigenlijk terechtgekomen.
Ja, ik denk het, ja.
Nee, ik heb dat zelf ook. Ik was ook 18 toen ik in mijn eerste bandje kwam. Ja. En tegenwoordig,
op school zaten we wel echt in serieuze bandjes. Ja. Maar daar waren we niet per se mee aan het optreden. Dat waren altijd wel schoolgerelateerde dingen.
Ja. Dat had ik ook. Dat had te maken met een uitvoering of een woord- en muziekfestival waar je dan naartoe werkte en zo.
Ja.
Maar echt dat je dacht van, ik ga zelf in een band spelen en dan gaan we optreden en dingen doen.
Nee, dat was ik niet zo. Laat ik zeggen, ik had natuurlijk een passie voor de muziek. En weet je, het was altijd de keuze. Ik was vrij goed in wiskunde. Dus en dat had ook wel mijn interesse. Soort dat hele soort heldere van wiskunde, zeg maar, dat duidelijke en dat rechtlijnige, dat vond ik altijd heel prettig.
Ja.
En ik dacht altijd van, als ik niet word toegelaten, dan ga ik vast inderdaad iets van wiskunde studeren of zoiets. Maar
jij wist gewoon al wel van, na de middelbare school ga ik naar het conservatorium. Ja. Dat was wel een soort helder pad wat je had.
Ja, ik moet je zeggen van, ik had alleen maar die passie voor dat instrument.
Ja.
Alleen, ik had geen idee van hoe die wereld er eigenlijk uitzag. Hè? Dus hoe je er geld mee kon verdienen of wat dan ook. Dat was ik had nog eigenlijk nooit. En dat vind ik altijd wel mooi. Mijn ouders die hebben me nooit daar ook voor, dat kun je misschien niet zo slim noemen. Maar die hebben zoiets van, oké, die jongen die wil dit, weet je wel. En we steunen hem daarin. En als hij voelt dat dit het is en iedereen zegt dat hij er redelijk goed in is, dan komt dat wel, weet je wel. Ze hadden daar vertrouwen in. En dat was ook zo. Maar ik leerde pas, laat ik zeggen, de sessiewereld, weet je wel. Dat er zoiets bestond, dat leerde ik pas op school. Toen ik dacht van, die docenten van mij, weet je, die speelt dan weer daar, die speelt dan weer daar.
Ja.
Weet je, dat wil ik.
Precies, maar je had eigenlijk geen idee dat die wereld. Je wist gewoon.
Ik wil nog beter worden in gitaarspelen. Of nog beter, gewoon beter. Ik wil dat gewoon leren doorgronden. En het was gewoon, laat ik zeggen, het enige waar ik echt enorm warm voor liep. Hè? Wiskunde was zeker wel een tweede keuze, maar het was echt een heel eind tussen. Laat ik zo zeggen. Achteraf heb ik me ook niet verder heel breed georiënteerd. Ik ben gewoon dacht, dit ga ik proberen. En toen werd ik toegelaten in Amsterdam en in Rotterdam en Amsterdam, of wat toen nog Hilversum was.
Ja.
Dus toen kon ik kiezen en dacht ik van, oké, misschien is dit, weet je wel, misschien kan ik hier gewoon wat mee doen. Ik ga dit in ieder geval nu vol erin.
Ja, hoe maak je dan die keus? Voor zeg maar welk conservatorium?
Ja, ik had wel snel door in dat was inderdaad toen nog Hilversum. Dat was heel. Ik kwam daar binnen en ik hoorde alleen maar Duits. Niet dat ik iets tegen Duits heb, maar het was een veel internationaal georiënteerde opleiding.
Ja.
Wat veel meer heavy jazz was. Dus ik deed met toelating met Jesse van Ruller, weet je wel, waanzinnige gast natuurlijk. En ik kwam binnen met een Ibanez Jam. Een jazznummer spelen. En goed, hij hoorde er blijkbaar wat in, maar. Ik had daar het gevoel van, dit is, ik weet niet, dit pakt me niet, zeg maar, qua mensen die hier zijn. De, Weet je wel, dat was een heel heavy theorie-examen, wat ik overigens vrij goed had voorbereid. Dus dat ging vrij goed. Maar het was allemaal vrij... wat afstandelijk. Dat gevoel had ik, zeg maar, daar. En als, weet je, als jonge gast, dat is dat gevoel gewoon... dat ik ging voor Rotterdam. Dat was een beetje, het voelde wat losser. En ik heb daar toen 1 jaar... Ik ben daar voor de jazz aangenomen. Dus ik heb echt een soort stoomcursus jazz gehad. Van iemand van Rotterdam. Dat zou ook meegespeeld hebben. Wow. Dus die een derdejaars student heb ik toen benaderd. En heb ik een stoomcursus jazz. In een paar maanden heeft hij mij klaargestoomd voor dat toelatingsexamen. Dus ik had misschien al wel... Weet je, ik hoorde een beetje zijn verhalen over Rotterdam. En hoe dat ging. Dus ik denk dat dat allemaal mee heeft gespeeld. Want ik dacht van Rotterdam... is gewoon de plek waar ik naartoe wil.
Dat moet hem zijn. Ja,
en gelijktijdig dat ik daar begon eigenlijk die hele codearts of popopleiding.
Ja.
Waar Leendert en Agen en Menno en dergelijke, Martijn van Acht, allemaal lesgeven. Maar ik had toen nog niet door dat er was. Dus dat begon gelijktijdig. Maar toen zag ik al bij de buren dat die popopleiding er was. En ik dacht, ik moet die switch maken. Ik moet daar natuurlijk zitten, want... Weet je wel, ik ben volgens mij een popmuzikant en ik vind jazz interessant, maar ik heb nu 1 jaar best wel het een en ander geleerd. En toen heb ik die overgang gemaakt. Dus zat Leendert bij mijn overgang van 1 naar 2. En toen ben ik in het tweede jaar van de pop ingestroomd. En wij waren letterlijk de eerste lichting van wat nu de Codarts pop opleiding is. En toen heb ik dat afgemaakt. En ik denk dat ik de eerste gitarist ben die daar is afgestudeerd van die pop opleiding. Of misschien samen met Niels van der Steenhoven. Ik weet niet of je die kent.
Ja, ook binnenkort de gast in dit feuilleton. Ja.
Ja, dat was mijn studiemaatje.
Oh, dus, lachen. Ja. Oh, leuk. Hey, en heb je denk je wat gehad aan die wiskundeknobbel? Heb je überhaupt wat aan een wiskundeknobbel als je die gitaar probeert te doorgronden?
Ja, nou misschien wel een beetje het planmatig werken en denken. Weet je, ik ben wel iemand die graag goed dingen voorbereidt en het goed helder heeft. Weet je, ik ben een beetje, mijn computer is ontzettend opgeruimd. Ik hou wel van gestructureerd werken. Dus in die zin denk ik dat het mij geholpen heeft om een bepaalde workflow te creëren. Zij het niet in iets studeren. Dus weet je, een van de dingen wat ik van wiskunde altijd had onthouden is: je hebt bijvoorbeeld een bepaalde, weet ik veel, som, dat was met limieten breken. Nou goed, ik weet het niet eens meer hoe het allemaal ging. Maar dan had je bijvoorbeeld 2 A4'tjes volgeklad, had je een soort antwoord. En dan heel die reis, zeg maar, naar dat antwoord. Hè, dat was een soort, dat was een heel avontuur, weet je wel. Ja. Dat, hoe je tot dat die uiteindelijke uiteindelijk antwoord kwam. Hè? En het ging zozeer niet eens om hoe je bij dat antwoord kwam. Als wel als je die reis soort van goed doorkwam. En als je ergens een foutje maakt, natuurlijk had je niet meer het goede antwoord. Maar het ging erom van, maak ik die reis goed? En dat stappenplan... Dat had ik wel door van, weet je wel, als je ergens wil komen, dan moet je moet in stapjes denken. En dat is iets wat ik altijd heb meegenomen. En weet je wel, ik heb altijd doelen gehad die echt, weet je wel, way out there liggen. Ja. Dat ik denk van, ga ik nooit bereiken? Of in ieder geval, ik denk van, ik kan dat bereiken, maar ik moet niet meteen proberen die sprong te maken. Maar ik moet die stappen maken, snap je? En ik ben op die reis en ik moet leren. Ja. Weet je, ik moet mezelf onderwijzen om beter te worden. En dan kom ik hopelijk steeds dichter bij dat doel. Dus dat is wel, laat ik zeggen, dat is wel een parallel, denk ik, met wiskunde. Of in ieder geval hoe ik dat in mijn hoofd heb. En ik denk toch wel gewoon het planmatig werken. En ik ben gewoon een geordend persoon. Ik ben gewoon je kan wel met iets afspreken met mij, snap je? Dus je kunt ervan op aan dat als je iets afspreekt, dat ik er dan ben. Dat,
precies, belangrijk
dat,
voor...
Dat hele, gewoon stipt, dat zie ik ook wel als iets wat... Ja, laat ik zeggen, dat heeft niet zoveel met wiskunde te maken. Maar wel gewoon iemand precies, een beetje gedetailleerd.
Precies. En misschien ook wel... ik ben even gewoon vrij aan het denken. Het proberen te doorgronden van... als je naar die fret, naar die hals kijkt. Mm-hmm. En het fretboard. Bepaalde patronen.
Zeker.
Dat je dat misschien ziet eerder. Ja.
Nee, ik denk veel in patronen. Ik ben heel visueel ingesteld op de gitaar sowieso. Dat... als je bijspreekt dat caged systeem. Hè? Dus dat ken je vast ook. Dat kennen vast veel luisteraars ook. Dat is iets wat ik heel visueel voor me heb als ik speel. Ook als ik lesgeef. Hè? Dus dat is ook natuurlijk een moment dat je eigenlijk heel analytisch naar je eigen spel of gedwongen wordt om te kijken. Ja. Um, Maar daar ben ik zeker achter gekomen. Voordat ik heel erg vanuit van, oké, hier zit die greep, hier ligt die vorm, ligt hier omheen, weet je wel, die twee ladders. Dus die, ik zie ook van, oké, die terts, die ligt daar. En die koppeling met dat visuele en het gehoor natuurlijk, die maak ik vrij sterk. En weet je, daar kan ik ook makkelijk van afkomen. Maar het is wel een startpunt, zeg maar, van studeren en van het doorgronden, zeg maar, van iets wat je net nieuw hebt geleerd of zoiets. Hè? Dus het een plek geven. En want dan onthoud je het, snap je? Dus,
ik weet ook dat jij echt een ace bent met zo'n Rubik's unit.
Oeh, jeetje. Nou, dat wel, ja, laten we zeggen was. Maar
het is niet dat je nu in één keer hier eentje zo tevoorschijn tover, hoor. Want ja. We hebben hier geen bij toevallig.
Nee. Er was wel een tijd dat ik altijd in bij me had. Ja. Dan kon ik een mooie indruk maken.
Ja, ja, precies.
Dat was altijd even.
Heb je daar ergens een filmpje van online staan? Of heb je daar ergens een filmpje van?
Ik vast wel, ja.
Ja, maar dan kunnen we dat misschien dan nu nog even laten zien in beeld. In de edit, zeg maar.
Ja, ik zou het zo durven om het te doen. Maar ik heb er geen handjes moeten zeggen. Maar ik denk dat ik nog wel kan. Maar
schiet me nu in één keer
dat
binnen.
Is ook iets. Dat leren van dat proces, dat komt op hetzelfde neer als iets van een moeilijk muziekstuk studeren. Weet je wel? Het is eindeloze repetities. Je moet dat proces opbreken in stukjes en die stukjes herhalen. Ja. He, om er meteen even een tip en trick erin te gooien.
Gewoon erin.
Daar liggen ook zeker parallellen. En het is grappig, mijn oudste broer, dus die is die mij veel muziek gaf. En die is uiteindelijk de wetenschap ingegaan. Ik heb twee broers die wetenschappers zijn. Oh. En de oudste is professor in Eindhoven. Dus dat die maakt nog steeds muziek, maar die heeft voor de andere kant gekozen. Ja. En die heeft mij een beetje warm gemaakt voor dat kubussen, noem ik het maar even.
Ja. Dus voor de mensen die niet weten waar we het over hebben. Maar jij kan dus echt razendsnel zo'n ding, zeg maar, dat elk vakje of elk vlak de juiste kleur heeft.
Ja, gewoon die Rubik's kubus van 3x3x3. Ja, die kon ik in mijn hoogtijdagen in 15 seconden oplossen. Ja.
Dus, holy shit.
Vanuit elke willekeurige situatie, een soort van.
Ja.
Ja, wow. Dus dat vergt te veel. Veel oefenen, ja. Ook heel veel tijd die ik niet in het gitaarspelen stak op dat moment. Maar het was ook wel, het was een beetje een halve meditatie of zo, dat studeren. En ook even je focus op iets anders
even
leggen.
Even wat anders doen, inderdaad.
Weet je, dat, ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Dus daar ben ik altijd heel bewust mee bezig.
Ben jij een monomaan persoon?
Jeetje, wat is maar wat...
Die zeg maar echt, dat je heel erg kan focussen op één ding. En dan de hele tijd daarmee bezig is. Ik zou mezelf wel zo namelijk een beetje omschrijven.
Ja, ik snap dat.
Helemaal vastbijten.
Als ik hier zo deze toko hier zie, snap ik wel dat jij ergens in kan vastbijten. Ja, dat heb ik zeker wel. Ja, nou goed, als ik voel dat iets de moeite waard is, dan dus dat ik er iets van ga leren of weet je wat, dat het een bepaald me iets gaat brengen, dan doe ik dat. Ja. Dat zou je kunnen afvragen, dat is natuurlijk ontzettend een domme bezigheid, want je hebt er geen ene pepernoot aan, maar aan de andere kant geeft het wel een beetje aan wat voor soort persoon ik ben die het leuk vindt om dat soort ingewikkelde dingen te doorgronden.
Te tackelen.
Weet je, en ik weet nog dat ik een keer het deed en dat mensen dachten dat ik echt een genius was.
Ja.
Terwijl het is gewoon een soort van trucje die je door heel veel te oefenen kunt leren. En je moet veel dingen onthouden, maar het is niet zozeer moeilijk. Ja. Het heeft ook niet zozeer met intelligentie te maken als wel met doorzettingsvermogen.
Ja. En daar zitten toch heel veel parallellen ook met gitaarspelen, denk ik hoor. Als ik het zo hoor.
Denk het wel, ja.
Want
ja.
Als ik dat... Nou, ik denk dat het de mooiste vergelijking is. Als er nu mensen naar me toe komen die bijvoorbeeld in de 20 of in de 30 zijn. Die zeggen, ja, die podcast gehoord. Ik ben helemaal geïnspireerd. Ik wil gitaar gaan spelen.
Ja.
Heb je tips? En dan zeg ik eigenlijk altijd van, je moet gewoon het gaan doen. En het blijven doen.
Ja.
Je moet gewoon doorgaan. Want volgens mij is het truc als je klein bent. Ja, ik was 9. Ik kreeg een gitaar. Ik ging spelen. En ik was 16 en ik kon gitaar spelen.
Mm-hmm.
Weet je wel?
Ja.
Dat gaat spelende wijs. Maar als je ouder wordt, ben je veel bewuster van alles.
Ja.
En heb je
van tijd die je erin steekt. Hè? Natuurlijk, het kost veel tijd. En dan
je hebt minder tijd.
Ja. Dus... ja, nee, klopt. Zeker. En weet je wel, hoe word je beter? Uiteindelijk, tot op een zeker punt kan iedereen wel komen. En dan wordt het wel een soort grinden. Hè? Dan moet je gaan diep gaan graven en dan wordt het moeilijker. Weet je wel, de laatste paar procenten van iets echt masteren. Ja, ik pretendeer helemaal niet dat ik het master. Want er is, hoe meer ik leer, hoe meer ik erachter kom wat ik nog niet weet. Ja. Dat is natuurlijk een cliché, maar dat is oh zo waar.
Ja.
En dat maakt het ook, weet je, daardoor blijft het leuk. En kun je altijd nieuwe dingen ontdekken. Hè? En Zeker het feit dat ik nu natuurlijk veel in de studio werk. En zoals ik net al zei, van voor mij is in de studio werken en opnemen en produceren en teksten schrijven en, laat ik zeggen, mixen. Alles, dat is een allesomvattend muziekproces. In het, in het maken van dat ene stukje muziek van, laat ik zeggen, 3 minuten. Hè, daar zit zoveel in van nou, alles eigenlijk, voor mijn gevoel. Hè? En de ene keer lukt het natuurlijk beter dan de andere keer. En weet je, ik doe dat gewoon naar eer en geweten. Zo goed als ik maar kan. En probeer elke keer weer beter te worden. Maar dat is een enorm intrigerend proces, weet je.
Laten we eens kijken naar de toekomst.
Ja.
Want weet je, waar gaat hij jou brengen? Wat zijn jouw grote dromen? Wat wil je nog bereiken qua gitaarspelen, qua songwriting? Wat zijn die grote doelen die je zelf gesteld hebt? Waar je het net al over had, dat je die...
Ik heb zeker wel... Kijk, dat kan ik gewoon hardop uitspreken. Of ik het ooit zal bereiken, wie weet. Maar ik zou wel een keer een Grammy willen winnen. En dat is natuurlijk iets wat heel ver weg is. En... Ja, ik heb ook wel discussies met mensen over waarom zou je dat überhaupt willen? Omdat het een soort, weet je wel, doorgestoken kaart, weet ik veel. Maar goed, anyway, ik heb het idee dat het een soort van de Olympische Spelen van de muziek zijn.
Ja, dat is wel zo, denk ik.
En nee, maar goed, daarnaast, kijk, dat lijkt me mooi. Dat lijkt me een soort van erkenning, hè? En prijs inderdaad, gouden platen, weet je wel. Ik heb dingen bereikt die ik dacht dat ik nooit zou bereiken. In die zin heb ik al ontzettend veel bereikt en... Hè, maar dat is wel een wens, laat ik zeggen. Die zou ik wel in mijn studio willen hebben pronken. Ja, dat zeg ik heel eerlijk. Met een heel goed liedje natuurlijk het liefst. Hè? Met een hele gave, credible artiest, als het even kan. Nee, maar dat lijkt me mooi. En ik zou gewoon wel liedjes willen die blijven liedjes schrijven die blijven resoneren. Dus laat ik zeggen, een soort van evergreen maken. Ja. Of een classic, iets wat, weet je wel, waar mensen... Ja, iets van, weet je wel, emotie bij voelen. Iets van herinneringen bij maken. Dat, en ik heb waarschijnlijk wel, weet je, er zijn een paar liedjes die dat al hebben. Weet je, zo'n liedje gaat, je laat hem los.
Geen idee wat gaat gebeuren.
Hij gaat zijn eigen leven leiden natuurlijk. Dat vind ik er heel mooi aan. Hè?
Ja.
Het feit ook dat je echt iets tastbaars, of nou ja, tastbaar, ja, dat heb je ook niet meer natuurlijk met een cd. Maar je laat iets achter. Hè, wat er ook nog is, als jij erbij spreken niet meer bent. Hè?
Klopt,
dus dat vind ik wel... Met een optreden laat je natuurlijk misschien een herinnering... maar die sterven toch een keer, laat ik zeggen.
Dat moment is
dat
is
moment,
weg.
Hè, dat is natuurlijk ook een heel bijzonder moment. Dus dat wil ik ook altijd blijven doen. Maar het feit dat je nu meer achter de schermen kunt werken... en eigenlijk misschien wel zo'n moment voor iemand anders kunt creëren... als hij dat kan optreden. En,
precies.
Hè, en dat een beetje orchestreren, als het ware. Hè? Dus dat een beetje sturen wat voor lied dat is. En, dat
wil je
vind
dan
ik
ook
bijzonder.
Dat mensen weten dat jij dat gemaakt hebt?
Nou, nee, ik ben niet zo iemand die alles van de daken schreeuwt. Weet je, ik ben niet zo heel actief op social media. Ik doe eigenlijk alleen Instagram. Dat Facebook heb ik eraf gegooid. Werd ik een beetje bedroefd van op een of andere manier. Ik gebruik dat wel. Ik gebruik Instagram wel om mijn succes te delen. Ik ga daar niet mijn politieke voorkeuren delen of zo, weet je, of we doen als het dat is wel een uithangbord voor succes en zo gebruik ik het en dat is ook
terecht.
Ja, weet ik veel. Maar ik doe zeker niet alles en ik zou het leuk vinden als mensen mij inderdaad in de credits lezen en en misschien een berichtje sturen, weet je, en dat soort dingen hoor je wel eens van. Maar nee, het is meer. Ik vind het proces van maken ontzettend leuk. Als ik het dan loslaat, is het ook weg. En dan eigenlijk hou ik het hem zijdelings in de gaten. Maar
het is meer de erkenning voor jezelf gewoon.
Het is meer voor mezelf dat ik een van... Nou, weet je wat... af en toe heb je dat gewoon een bevestiging nodig... dat je op de goede weg zit.
Ja.
En natuurlijk is dat zo als een liedje... Als iemand je liedje mooi vindt of je liedje... Weet je wel, je wordt gekozen door een artiest. Dat is leuk, maar laat ik zeggen... Als er een groot... publiek, laat ik zeggen, hè? Dus ik heb een liedje geschreven voor San Holo, dat heet Light. Nou, dat is helemaal door het dak gegaan, geweldig, goudplaat in Amerika, weet ik wat. Kijk, dat geeft wel een goed gevoel. Dat geeft me wel een soort van, dat geeft een boost waar je heel lang op kan teren. En in dit vak alles gaat om gevoel. Dus je moet je gewoon goed voelen om iets goeds te maken. Tenminste, je kunt ook hele goede blues maken waarschijnlijk als je helemaal in de put zit. Maar dat soort muziek maak ik nou eenmaal niet.
Nee, precies.
Dus ik maak hoopvolle muziek, denk ik. Ja. Weet je? Dat wil ik graag. En dan moet je je ook goed voelen. En dan heb je dat soort dingen af en toe nodig. Dus hè, zo'n moment dat je bij Anouk gaat spelen. Een soort van de erkenning van een artiest die je hoog hebt zitten. Zegt van oké, weet je, jij past hierbij en let's go. Weet je, dat is een beetje hetzelfde, vind ik. Ja. Een soort zelfde erkenning dat je denkt van oké, weet je, dat is ook iemand wiens mening je hoog hebt zitten, weet je, en smaak, dat die dan inziet van oké, jij kan dit. Dat ik denk van oké, en dat is maar, je probeert het maar. Ja, weet je, precies. Alsof ik het allemaal weet, helemaal niet. Maar ik doe maar wat ik denk wat goed voelt en. Ja. Dat valt dan goed, weet je wel. En soms ook helemaal niet, weet je. Dan is het heel lang, is het heel moeilijk. Ik heb misschien wel, 1500 liedjes geschreven, weet je. En wat komt eruit? Nou, een handje vol. Hmm. En de rest is allemaal tijd die ik erin steek, waar ik wel iets van leer. Hè? Dus daar zit altijd wel, probeer wel altijd wel natuurlijk met iets een stap verder. In een bepaalde sound of een bepaalde iets compositie technisch of tekst technisch of wat dan ook. Hè? Maar... Dat misschien evolueert wel naar een nummer dat wel een succes wordt. Ik denk, nee, maar dat is daar begonnen.
Nou, mensen hebben dat vaak niet door. Die zien natuurlijk alleen de successen. Die horen de successen van songwriters. Maar wij weten allebei hoeveel liedjes er geschreven moeten worden. Wij hebben bijvoorbeeld samen in een sessie gezeten voor Tino Martin toen.
Zeker.
Legendarisch.
Geweldig nummer, ja.
Proost op het leven was het.
Ja. Het was echt een goed nummer. Het is ook gewoon echt een goed nummer. Ja, dat,
zonde.
Alleen wij weten het, helaas.
Ja, maar, hij vond het te veel op René Vroger lijken.
Dat was het, ja. Misschien moeten we het naar René Vroger sturen.
Misschien wel.
Het geeft ook niet. Maar dat was ook een leuke dag, inderdaad.
Oh, dat,
dat zijn ook moeilijke dingen. Kijk, op zo'n moment, in zo'n sessie, inderdaad voor zo'n artiest, dat je denkt van daar heb je eigenlijk weinig... je leeft niet in die wereld. Hè? Dus,
maar er waren al die mensen daar, of het merendeel, leefde niet in die wereld.
Dat is ook wel interessant. Dat kan ook wel een leuke combinatie opleveren. En misschien hebben wij wel te hard geprobeerd om iets te maken wat niet van ons is, maar wel wel voor hem. Snap je? En meer van onszelf, meer van jezelf erin. Ja, je maakt ook wat mee, joh. Kijk, dat is een van de dingen waarom ik ook met songwriting ben begonnen. Is dat ik op een gegeven moment door had van, kijk, als je sessiemuzikant bent, dan tuurlijk, je hebt op een gegeven moment je plekje verworven. Zoals ik, gelukkig. En ik werd gevraagd, maar ik kon niet zomaar zeggen van, weet je, dat ik zeg van, ik bel Treintje Oost thuis op en ik zeg van, mag ik even een optreden in jouw band meespelen? Nee. Want dat lijkt me nou echt zo leuk, hè? Dus dat zo werkt het niet. Of Marco Bussato of noem maar iemand.
Nee.
Want dat gaat niet, je hebt een vaste band. Maar... ik kan Treintje Oosthuis wel opbellen en zeggen, zullen wij een liedje schrijven? Want dat, namelijk iedereen, staat wel open voor van laten we dat proberen. Want straks hebben we een klik. En ik merkte dat, ik had natuurlijk... ja, weet je, ik kende inmiddels wat mensen en wat artiesten. En vanuit dat songwriting, laat ik zeggen, Jenny, Lena, ik weet niet of je haar kent. Dat was een beetje de eerste waar ik speelde ik bij Postman mee. Daar ging ik toen een paar liedjes mee schrijven. Ik dacht, ik vraag haar gewoon. Ze is supergoed. Ik moet mijn microfoon testen. Weet je wel, ik heb net een laptop gekocht.
Ja.
Ja, beter dat ik iemand heb die goed kan zingen. Dus laten we het proberen. Ik ga gewoon, ik moet het ook oefenen. Dus beter met een goede zangeres. Dus,
ja, zij is echt heel goed.
Ja, dus we hadden een paar liedjes. Echt hele leuke liedjes. Vond ik zelf niet per se hit, wat dan ook. Maar we waren er zelf heel enthousiast over. En dat was bij mij... dat ik dacht van, nee, dit is gaaf zeg. Hè? En ik had, weet je, Logic 7 Express. Weet je, echt de light versie. Ik kon net iets opnemen en dat een galm erop zetten. Dat was het een beetje. Maar dat was voor mij, dat ging een wereld. Het was echt, mind is blown.
Ja.
Van wat de mogelijkheden waren.
Ja.
En toen ging bij Doos spelen, wat je al vertelde. En met haar heb ik een beetje een soort mijn eerste stappen gezet in... kijken of we iets kunnen uitbrengen. Dus iets maken wat voor haar goed genoeg is om uit te brengen. Hè, dus toen gingen we zoveel schrijven en hebben eigenlijk een hele plaat gemaakt samen. Nou, dat lang verhaal, maar dat is niet uitgekomen.
Ach.
Ja, maar ze heeft nog wel. We hebben, weet je wel, een paar van die liedjes live gespeeld. Er zijn wel eens wat op een live plaat dingen uitgekomen. En op een gegeven moment hebben we ook nog wel later nog een liedje geschreven. Als je naast me staat, dat is een van haar. Ja, populairdere liedjes. Dat heeft een paar miljoen streams of zoiets. Dus dat is wel heel leuk. Dus we hebben...
Ja.
Ik werk nog steeds met haar. Maar dat was het moment dat ik dacht van... Oké, we gaan... Ik ga het gewoon proberen. Fuck it. Ik zeg gewoon... Weet je, ik wil wel jouw platen produceren. Terwijl ik had echt, nou ja, dat kon ik helemaal niet. Nee. Kon ik gewoon helemaal niet. Klonk ook, als ik het nu hoorde, denk ik van, oké, het idee is op zich wel goed, maar, ja. Maar daar heb ik zoveel tijd in gestoken.
Ja.
En dat is, toen dacht ik van, oké, dit is, ja, hier moet ik wel beter in worden. Als ik er zo lang over doe, dan gaat dit natuurlijk nooit worden. Dus ik moet dit proces stroomlijnen.
Ja.
Dan komt weer een beetje dat wiskundige,
precies,
denk ik.
Precies, je moet het in ieder geval zo een soort van...
Ja, dat ik een beetje snap van, dit zijn de schakels. Oké, nou moet ik hier aan oefenen, moet ik dit en dat en hier beter in worden. En ja, dat proces is nog steeds bezig natuurlijk. Ja. Dat is nooit klaar, maar...
Ja,
dus zo is dat een beetje gaan, ja.
Mooi, ik vind het mooi. Laten we eens eventjes die gitaar erbij pakken. Want het is tijd voor de favoriete gitaar van Arie Storm.
All right.
Wat heb je meegenomen?
Nou, ik heb wel iets meegenomen. Ja, iets moois. Ik zal hem er even
bij
pakken.
Ja, pak hem er maar bij, zou ik zeggen.
Ja, nou kijk. Dus wat ik hier heb is... ik heb hem pas net. En nogmaals, ik koop eigenlijk helemaal niet heel veel spullen. Maar mijn collega Walter de Graaf bij Conservatorium Haarlem...
Ja.
Die heeft ooit een keer die heeft tegen mij verteld van... ik heb deze gitaar. En hij heeft dus een keer tegen mij gezegd van... die ga ik misschien wel een keertje verkopen als ik met pensioen ga. Dat, in ieder geval, zo heb ik dat altijd in mijn hoofd gehad. En hij gaat dus na dit jaar met pensioen.
Okay.
Dus ik stuurde een berichtje van... hey Walter, hoe zit dat met die Gibson ES-335 die jij wel wil verkopen? Hij zo, heb ik dat gezegd? Maar goed, hij wist het niet meer echt. Maar ik wel. Dus lang verhaal kort. Ik heb hem.
Maar hij wilde hem ook echt verkopen.
Nou ja, ik denk dat het een beetje ertussen hing. Maar ik denk dat hij het wel heel leuk... We hebben 15 jaar best intensief samengewerkt op het conservatorium. En ik denk dat hij mij een soort van ook gunt.
Oh ja.
Ja, dus dit zijn... ik ga ook even vertellen wat het is. Want het is
zeker.
Gibson ES-335 uit 1967. Dus
zo.
Ja, wel een beetje mijn droomgitaar in die zin dat ik... altijd al een gitaar uit de jaren 60 wilde hebben.
Ja.
En eigenlijk een Strat, maar die waren op een gegeven moment niet te betalen. En nou is dit ook niet goedkoop, dan kan ik je melden. Maar goed, dit heb ik dan toch maar gedaan. En ik heb allemaal gitaren waar ik... Weet je, al mijn gitaren, of nee, niet allemaal, maar ik heb ze eigenlijk bijna niks verkocht. Dus ik heb nog de gitaar waar ik mijn eindexamen op deed. Die heb ik, dat is een Strat uit 63 die ik... ik sta op foto's als Klein Picky. Die heb ik altijd en die speel ik nu grote gigs mee. En al die gitaren die zijn een beetje onderdeel van mij geworden. Dus ik ben niet zozeer op een zoektocht naar nieuwe dingen. Behalve dan, dit is iets wat ik gewoon nog, laat ik zeggen, miste in het arsenaal. Ik had wel zo'n gitaar van The Heritage. Dat ken je ook het is niet te vergelijken. Dus dit is iets wat ik altijd al heb gewild. En nu kwam het op mijn pad. Ik had het ook nooit van iemand anders, denk ik, gekocht. Of van een onbekende.
Nee.
En nu liep het
je
zo.
Je weet hoe
en
hij
nu,
ermee is omgegaan.
Ik weet de historie. En het is een mint condition praktisch. Hè? Of gezien van de mooie krakelee en de paar dingen die erop zitten. Maar
Nee, je kan hem even inprikken als je wil. Dan kunnen we het even beluisteren. Even een slokje water en dan gaat het Blackstar versterkje aan. Blackstar versterkers, dames en heren. Goede versterkers zijn het hoor. Voor weinig. Altijd binnen gestaan.
Nou ja, mooie sound, weet je?
Ja, heel mooi.
En ik weet niet eens of het zozeer of ik een 335 speler ben, maar het is wel, het pakt me meteen. Deze gitaar pakt me gewoon. Hij resoneert als een malle. Het is gewoon, je hebt gewoon een stukje historie in je handen en dat
inspireert al.
Dat inspireert al zeker. Dus ik heb een kleine soort man cave in mijn woonkamer. Daar heb ik zo'n heel klein Yamaha versterkertje. Ik weet niet of je die kent. Ik weet niet hoe dat ding heet. Die van hun. Weet ik van.
Nee, weet ik niet.
Anyway, zo'n heel klein tafelversterkertje. Weet je wel. Het klinkt verrassend goed voor de prijs. Echt belachelijk.
Ik zou
goed
zeggen, als je nu aan het kijken bent en je weet het, zet het even hieronder in de comments. En als je er toch gelijk bent, ram dan eventjes op dat like knopje.
Heel
dus
goed.
Dan?
Ja. En ik heb deze gitaar hangt ernaast. En ja, elke vrij moment eigenlijk als ik, pak ik hem weer, weet je wel. En,
wat is het wat vind je het fijnste standje?
Ja, waar die nu op staat. Ik denk het voorstandje met die toon komt toch wel een beetje dicht. Dus dit is open. Als je hem ietsje dicht, dan wordt hij... Weet je wel, dan wordt hij...
Ja.
Ja, hè? Het is creamy, ja.
Ja. Wat voor snaren heb je erop zitten?
Nou, dit zijn volgens mij nog de snaren die Walter nog op had gezet. Volgens mij van die Daddario NYXL of zo. Zeg je dat wat? Dat
is, nee.
Ja. Ik ben eigenlijk een Elixir-speler, omdat ik altijd... vies verhaal. Maar nee, ik heb best wel van dat zure zweet. Weet je wel, van dat agressief zweet wat... In principe roesten de gitaren onder mijn vingers weg, ja, als het ware.
Daar heb ik zo ook nog wel een
dus,
mooi verhaal over.
Ja, dus die Elixirs waren voor mij echt een uitkomst. Want dan weet je, dan, ja, met nieuwe snaren had ik zo een half uur plezier. En daarna had ik een dode sound. Ja. En klonk alles op.
Ja.
En dacht ik van, oké, dit is er niet. Maar, dus nu, maar nu zitten deze op. Denk van, potverdikkie. Dus eigenlijk,
ja.
Klinkt eigenlijk veel beter. Eigenlijk moet ik gewoon... En ook, nu ze er best wel lang op zitten. En ook een beetje mijn smaak is veranderd van dat hele brighte. Wat ik voel, weet je wel, dat hele soort brighte, stretty sound. Weet je wel, dat vond ik heel mooi. Daar kom ik een beetje van terug. Weet je, dat iets meer, laat ik zeggen, lo-fi, minder sparkle.
Ja.
Vind ik nu een interessantere sound. Dus ja, ik denk dat ik ga terugstappen naar een andere snaartypen.
Je laat de Elixirs achter je.
Ja.
Waarschijnlijk. En ben je dan van de 010 of de 011?
010. Ja.
Team 010.
Zeker.
Over dat zure zweet. Ik zat in één keer te denken aan een verhaal wat ik... Ik speelde in 2014, was ik in Engeland, was ik daar mijn plaat aan het opnemen. En ik met een van die gasten die ik daar geschreven had, kon ik een optreden doen in een van de pub. Nou, ramvol, dit en dat. En op een gegeven moment breek ik een snaar. Want ik heb dus van dat zure zweet. Dus nou ja, snaar kapot, fuck. Ik had mijn gitaar bij mij. Hij zegt, oh, je mag wel even op mijn veel te dure Martin uit 1936. Mag je wel spelen? Ja. Oké, is goed. Dus ik hang hem om, ik begin te spelen, ik maak mijn set af. Nou ja, echt guts, guts, guts. En hij pakt dat ding aan. Hij zegt, oh no.
Ja.
Oh no. Oh no. Het was helemaal gewoon wit uitgeslagen.
Nee.
Ja.
Oh, wat erg.
Ja, was echt, ik schaamde me kapot. Was verschrikkelijk. Nou, uiteindelijk heeft hij het wel nog goed kunnen poetsen, maar toen dacht ik wel echt, oh.
Zijn we in de rubriek erge verhalen beland? Of,
nee, dat vind ik, nee, ja. Het schiet me zo in één keer te binnen, maar dat is wel, oh, dat is wel. Heb je dat nog meer, van dat soort verhalen?
Erge verhalen?
Ja.
Van, nou, het oh no verhaal, daar heb ik er, een aantal wel, denk ik, ja. Eentje is dat, misschien wel een van de meest pijnlijke, is dat ik een optreden deed met Margriet Sjoerdsma. Wij deden een theatertour met de Tribute to Eva Cassidy. Dat was een van onze toch wel hoogtepunten, denk ik. Op North Sea Jazz gespeeld en alles. En wij toerden dus met de broer van Eva Cassidy. Die is overleden. Niet de broer. Eva Cassidy, uiteraard. Maar die kwam over vanuit IJsland elk weekend. En die speelt viool.
Ja.
Als je bezetting was, contrabas, Margriet, piano, zang, een beetje gitaar, ik gitaar. En dan hij op viool. Te gekke bezetting. En, maar hij was zo nerdy op zijn sound. Hij had dan nou, een hele mooie handgebouwde viool.
Ja.
Je voelt al iets aankomen. Anyway, maar dit gaat helemaal verkeerd, dit verhaal.
Heerlijk.
En hij had een iets van Grace design preampje. Iets. Dat was helemaal het ding. Moest. En hij had een snoer. Weet je, hij wilde niet te lang snoer. Hij had een snoer van 1 meter. van die preamp naar zijn viool. Die dan in een ergens op lag op een soort stoel, geloof ik. En dat was allemaal heel belangrijk voor zijn sound.
Ja.
Daar was hij
zo
heel
kort mogelijk
op. Ja, heel kort, zo kort mogelijk snoeren. Maar goed, dus wij komen op een gegeven moment het podium op in een vol theater. We speelden het kleine theatertje, maar 150 man. Maar goed, het zat ramvol. Maar pikken donker.
Oh,
ja, dus er was niet echt een klein lichtje, zeg maar, dat je iets van zag. Dus ik dacht van, volgens mij is hier een pad, weet je wel, tussen de vleugel. En daar moet een pad zijn waar ik kan lopen. Dus... ik neem dat pad. Ja? Ik loop voorop in het donker en keiharde knal. Dus, en ik voel dat ik ergens achter blijf haken. Ja? Dus iedereen, Dan Kess, die loopt achter mij. Goed, het licht gaat aan. Iedereen ziet, die viool ligt op de grond. Want wat gebeurt nou? Hij had dus zijn preampje op de piano liggen. Viool op de stoel. En als een soort springtouw, wat 20 centimeter boven de grond hing. Hing dat als een dingetje in het wandelpaardje. Ja, dus ik loop gewoon knalhard. Die viool natuurlijk van die stoel. Eerst zegt hij, en ik moet aan jou oh no drinken. Want eerst zei hij, I think it's okay. Ik zo, oh my god, relaxed. Maar daarna zei hij, oh no. Oh no. En hij laat zien, heel die kop afgebroken van die viool. Handgebouwde viool, waar hij echt hele verhalen over had. Van, hij had het dan nog wel twee identieke laten bouwen. Maar gewoon, weet je wel, ding van $30,000 of zo. Ergens in, waar. Ja, echt heel erg. Oh. Voor een volle zaal.
Gewoon, gewoon warm van.
En moest nog beginnen.
Oh nee. Oh,
ja, was heel erg.
Oh, en toen?
Ja, jeetje. En er was een muziekschooltje vlakbij. En iemand heeft een speelgoedviool gehaald. En daar heeft hij op gespeeld. En het was zo erg. Ja, nee, het was heel erg. We lachen om. Ja. Maar, oh man, ik wilde wel zo verdwijnen. Soms heb je dat als ik je zo poep in verdwijnen in het niets. En gewoon poef weg. En, maar dat kon niet, want ze hadden gewoon mensen te wachten. En moest gewoon gaan spelen. Maar
je moest die hele show nog doen.
Ja, was helemaal aan het begin. En achteraf denk je gewoon van, ja, weet je wel, wat gaat er allemaal mis? Ja, er gaat een hoop mis. Het is mijn schuld niet, weet je wel. Maar ja, ik ben wel degene die dat ding eraf loopt. Ik loop nou, als iemand anders vooraan had gelopen, had iemand anders het gedaan.
Ja, tuurlijk. Het was toch wel gebeurd.
Het was gewoon gebeurd, maar het is allemaal goed gekomen. Weet je, hij heeft hem laten maken. En soms wel eens met die instrumenten, dat heb ik wel eens vaker gehoord. Soms klinkt hij beter als die gemaakt is dan.
Ja.
Goed, of dat zo is, weet ik niet. Maar anyway, hij was er gewoon heel blij mee. En het kwam allemaal goed. Hij had het heel goed verzekerd.
Dat is heel fijn.
Ja. Ja.
Zo.
Ach man, er zijn wel een paar meer van dat soort verhalen hoor. Ah. Ja. Kapotte spullen vlak voor shows. Dat soort dingen. Ja, heb ik ook wel gehad. Echt,
met even een zekeringetje eruit knalt van je amp of dat soort dingen.
We hebben een keer met Anouk op Paaspop. Dat we inderdaad gewoon tot 1 minuut voor showtime er alleen maar uit mijn versterker kwam. Gewoon alleen maar een soort keiharde brom.
De brom from hell.
Ja, gewoon niks anders. En nou ja, ik had niet echt een alternatief, want ik had net zo'n heel soort Bob Bradshaw-achtig rek gebouwd.
Ja.
Hè, met Roy Beukers. Die had mij geholpen. Niks tegen Roy, maar er was toch iets mis met het rek. Ja. weet ik ook niet precies wat er misging, maar ik weet nog dat ik er één harde schop tegen gaf. En toen deed hij het. En toen moesten we meteen beginnen. Oh. En dan was het gewoon van, nou, weet je wel, schiet mij maar lekker. Ja, gewoon gaan beginnen. En toen heeft hij het gedaan. En toen heb ik hem nog die nacht uit elkaar gesloopt.
Daarna natuurlijk.
Alles op Marktplaats gezet. En ben ik voor een ander ding gegaan. Maar
dat zijn wel dingen.
Dat was wel spannend. Maar goed, achteraf liep dat allemaal goed af. Maar dat zijn dan van die blijf je toch wel even bij.
Blijf je wel voorbij. Oh, heerlijk man, heerlijk. We gaan het even over gear hebben.
Zal ik deze even?
Ja, zet hem maar even weg. Ja. Zet hem maar even weg, want dat is wel leuk. Want ik heb een tijdje geleden een oproep gedaan dat mensen zelf hun gear konden insturen.
Ja.
En dat gebeurt best wel op regelmatige basis. En ik heb ook wel wat staan. Maar mocht jij nu aan het kijken zijn, aan het luisteren zijn en denken, ja, ik wil dat mijn gear wordt geshowt in de podcast. Gewoon even mijn pedalboordje, mijn gitaartje, weet ik het, iets waar een mooi verhaal vast zit. Dat kan je gewoon opsturen. Dat kan je doen via de mail. info@gitaarmannen.nl. Mijn moeder die beheert die mailboxes. Die stuurt het dan allemaal weer door naar mij natuurlijk. Je weet hoe dat gaat. Mm-hmm. En er is nu, even kijken, die we gaan behandelen, is deze van Piet Sneep. En Piet die zegt, hoi gitaarmannen. Ik kreeg deze tip van mijn bandmaat. In coronatijd heb ik pedaaltjes leren bouwen uit do-it-yourself kits. En als amateur kunstenaar mijn projecten van psychedelische paintjobs voorzien. En een fuzz gebouwd in een oude wereldbol. Misschien iets voor een feature. Nou, zeker weten, Piet. Je bent bij deze gefeatured. En ik zal hem eens even erbij pakken. Dit is jouw pedalboard.
Wauw.
Ja, en volgens mij waar die pijlen
is die
bij staan.
Die bol is een pedaal.
Dat is ook een pedaal. Ja, daar heb ik een aparte losse foto van. Maar dit is wel te gek, hoor.
Ik hij maakt dus... Oh ja, ik zie dat hij...
Dus die dingen die helemaal beschilderd zijn, die maakt hij dus zelf. Dus als je nu zit te luisteren op YouTube, kan je dus mee kijken. En daar zie je dus nu ook dit in beeld. Piet zijn pedalboard en Piet zijn zelfgemaakte pedaaltjes. Het is jammer dat we niet precies kunnen zien wat elk pedaal doet. We weten dus van de Wereldbol dat het een fuzz is.
Nee, ik zou ze ook wel aansluiten. Dan,
dat is wel een...
Dat zou mijn tip zijn, ja.
Maar waarschijnlijk die pijltjes is dan de
Dat is een beetje de volgorde,
Even kijken, laten we die Wereldbol even erbij pakken. Hier. Wow. Kijk eens eventjes.
Maar dat past natuurlijk in geen enkel koffer.
Zou je denken, inderdaad.
Ja, maar
misschien
dat
je een aparte stolpencase ervoor kan maken.
Ja.
Ja, dus het is gewoon een echte Wereldbol. Als je nu aan het luisteren bent, denk ik, waar hebben ze het over? Ik voel me buitengesloten. Nee, het is echt een Wereldbol. Zoals je die vroeger, bij wijze van spreken, in de aardrijkskundeklas had staan. Hmm. Bij de meester voor op de tafel. Alleen heeft hij nu gewoon omgebouwd tot een paddleboard. Je ziet dus onder in de voet zit het knopje. Daar kan je ook je jackkabeltje inpluggen. En daarboven zit dan, denk ik, de hoeveelheid fuzz. Ja. En de toon misschien, weet ik het wat je er allemaal mee kan doen.
Maar wat zou de link zijn met zeg maar de Wereldbol en de fuzz? Zeg maar, zou daar nog een gedachte achter zitten?
Oeh.
Denk je dat? Met al de fuzz die er aan de hand is.
All the fuzz, inderdaad.
In the world.
In
the
world. Ja, dat zou denk ik. Is misschien ook wel gelijk een mooie naam.
De naam, the fuzz of the world. Ja.
The world fuzz pedal. Ja, ik vind hem mooi, Piet.
Ja, ik ook.
Dank je wel, man, voor je bijdrage.
Ja.
Hey, ben jij een beetje een gear nerd?
Nou, dat vertelde ik net. Niet echt. Nee, eigenlijk echt niet.
Gewoon niet echt. Echt niet.
Nou, ik hou natuurlijk wel. Ik moet betrouwbare spullen hebben. Want als iets me stress oplevert, is het wel brommen in paddleboards en dingen. Daar word ik helemaal kniftig van. Dat kan ik gewoon niet aan.
Op de schaal van 1 tot 10 qua kniftigheid. Ging je doen?
Ja, echt. Nee, off the skill. Dat was zeker off the skill. En nou had ik laatst bijvoorbeeld in de studio weer. Ik had het aangesloten en weer een soort gekke brom. En ik raak dat aan en het bromt erger. En ik raak dat aan en het bromt minder. En ik denk van, ik heb er ook geen verstand van echt. Nee. Van aarde en stroom. Dus dat kan ik, dat is het ding, denk ik. Dat ik er geen verstand van heb, maar er wel mee moet werken. En toen bleek het dat een ander LED dingetje in mijn studio, een lichtje, een lampje was kapot. En dat straalde helemaal in. Dat ging helemaal mis. Ik wel voor mezelf onwijze wizard dat ik dat had gevonden.
Ja.
Dus uiteindelijk, ik heb nu het bord wat ik nu heb, dat ik even afkloppen. Dat heb ik gemaakt nadat ik een beetje dat debacle had met dat rek, met die laadjes, met pedaaltjes erin.
Oh ja.
En met de George L-kabels. Nou, die heb ik ook allemaal op Marktplaats gezet. Dat is echt. Dat is dus.
Ik heb er ook helemaal geen goede.
Verschrikkelijk, echt werkelijk verschrikkelijk. Dus heb ik allemaal gewoon gesoldeerde. Siri, nee, niks. Allemaal gewoon gesoldeerde kabeltjes gebruikt. En sindsdien dus. Geen ellende nog. Dus ik zit helemaal en ben helemaal blij wat dat betreft. Dus dat werkt dan heel goed. Maar om op je vraag terug te komen. Ik denk dat ik in mijn leven twee scheurpedaaltjes heb gehad. Misschien drie. En die heb ik nog altijd.
Dus, welke zijn dat?
Ja, ik heb, de Mud Honey.
De Mud Honey,
die heb ik.
Ja, ja.
De Mud Honey 2.
De T-Rex.
Eigenlijk. Ja, T-Rex.
Honey, ja,
dat is eentje waar ik ooit een keer... En die heb ik gewoon. Ik heb drie board. Ik heb een soort mini board. Daar zit hij op. Ik heb een tussenboard. Daar zit hij op. En ik mijn grote board. En daar zit hij ook op.
Zit hij ook op?
Dus en dan heb ik nog een meer soort tube screamer-achtig ding. Occo Diablo. Wel kent een.
Nee, ken ik.
Ja, een soort van tube screamer. That's it. Dat zeg ik ook een beetje. Ik ben niet iemand die 1000 scheurpedalen heeft.
Nee.
Eigenlijk heb ik gewoon dat is eigenlijk wat ik gebruik.
En verder qua pedaaltjes.
Ja, kijk, ik heb wel een op zich een vernuft systeem met zo'n looper, weet je. Dus, dus alle pedaaltjes zitten in loops.
Ja.
Dus alle pedaaltjes zijn altijd aan. En ik kan presets maken waarmee ik dingen gewoon in of uit de loop zet. En ik kan MIDI dingen sturen naar mijn Strymon pedaaltjes, weet je.
Ja.
Dus ik heb van Strymon die timeline en die reverb,
de Big Sky.
Big Sky, die kan ik dan per preset ook nog wat eigen informatie sturen qua tempo of iets dergelijks. Dus voor de rest heb ik die twee scheurpedaals die ik net noemde. Ik heb een compressortje, ook volgens mij van T-Rex.
Octaver. De Nova.
Ik denk dat ik die heb.
Een beetje limegroene.
Die heb ik
ook.
Die zit aan het begin van mijn chain.
Die heb ik ook al 100 jaar trouwens.
Ja. ja, gewoon prima ding. Weet je, ja. Kijk, het is niet een soort van dat je denkt van Jezus Mina, dus ik heb nog nooit zoiets gehoord. Het is gewoon, maakt het net even iets juicier. Hè?
Precies, ja. Als je hem uitzet, dan denk je, hey.
Ja, mis je iets. Ja. Ik heb ook die, weet het, Kile Katana. Ik weet niet of je die kent. Dat ben je van mij een keer van John Mayer ergens gelezen dat hij dat gebruikt. Dat ik dacht, fucking duur pedaaltje voor een soort één knop die dan altijd aanstaat. Maar ja, dat is ook zo'n ding die je dan mist als je hem uitzet. Dus dan zet je, dan moet hij maar gewoon altijd aan.
Ja. Is die ook gemodificeerd of niet?
Nee.
Nee, gewoon,
niet dat ik weet. Nee, dat zou dan in het geheim gebeurd moeten zijn. Ja, ja, wat heb ik? Ik ben niet iemand van de soort weirde, gekke sounds. Ik denk dat ik vrij basic, weet je. Dus slapback, echootje, echootje, klein galmpje, een beetje room galmpje. Geen gekke, enorme shimmer dingen. Ik heb zo'n voodoo vibe, zo'n grote. Dat Hendrix pedaal, dat vind ik een mooi ding om af en toe te gebruiken. Dat geeft mij wel een pure karakter. Wil ik altijd wel bewaken. Wel hopelijk chic, weet je wel. Dat, een beetje niet te breuig en te gruizig.
Gruizig, nee precies.
Ja, maar ergens naturel. Denk dat dat wel een beetje mijn uitgangspunt is. Weet je, of als het allemaal te gek is, dan ben ik al snel afgehaakt van, weet je wel, wel een phasertje. Maar ook, het is gewoon heel af. Het gebruik ik ook maar sporadisch eigenlijk.
Qua YouTube channels die een beetje in de gear zitten, zijn er dingen die je in de gaten houdt? Of als je wat nieuws koopt, dat je denkt, oh, dan moet ik daar even kijken of er een reviewtje is? Of
nee. Nee, maar ik koop dus niet zoveel nieuwe dingen. Dus ik kijk dan ook niet zoveel. Ik kijk af en toe wel eens. En er zijn een aantal gasten die ik op Instagram volg. Maar het zijn dan meer gitaristen die ik dan wel tof vind. Maar ik weet ook even niet hoe ze heten. Want het is meer van, er komt er eens wat voorbij. En dan, dan check ik het, weet je. Maar natuurlijk af en toe kijk ik wel. Er zijn zoveel dingen. En ik, weet je, ik ben nu aan het kijken naar, om misschien toch een keer iets van een digitale setup te hebben. Hè? Dus gewoon een camperachtig iets. Ik denk van, ik heb net die Oxbox aangeschaft. Dus dat is wel een, hè, in het verlengde natuurlijk van mijn amp. Want ik heb een mooie amp, die Turok Classic Reverb. Nou, dat is gewoon een waanzinnig ding. Dat is een soort juf van het.
Ja, hè, die dus, staat bij mij ook bovenaan de lijst.
Ja, nee, dat is waanzinnig. En natuurlijk met die Oxbox kan ik die dus wel gewoon stil opnemen in de studio. En weet je, zou ik ermee kunnen giggen ook, maar dat is nog niet per se nodig geweest. Maar ik zit nu wel te kijken naar, van, wil ik misschien toch een camper voor als ik nog een keer echt iets, een beetje gewoon simpele gigs. Ik niet voor die hele ruiten met.
Zit je aan te denken aan dat pedalboard?
Ja, maar ik sta op de wachtlijst voor die FM9 van Fractal Audio. Cool, dus die hebben, die komt maar niet en die komt maar niet. Maar
waarschijnlijk chiptekort.
Zeker chiptekort, ja, dat wordt ook duidelijk gemeld. Dus er zijn er wel een paar in omloop, maar die staan op Reverb ook al voor gigantische bedragen. Maar ergens in vind ik dat ding interessant, omdat waarschijnlijk niet iedereen het heeft. Kijk, ben wel altijd een beetje op zoek naar te proberen iets te hebben wat niet iedereen heeft. Dan denk ik toch die FM9, dat is toch weer een net even ander verhaal. Aan de andere kant moet dat gewoon doen wat het doet. En het schijnt ook dat die FM9 wel weer een steile leercurve heeft. Dat ik denk van, weet je wel, dat zelf kennende kan ik me daar waarschijnlijk wel weer redelijk in verliezen. Vind ik dat leuk? Ga ik daar mijn tijd aan besteden? Of wil ik gewoon,
spelen?
Een paar soundjes downloaden?
Play. Ja.
Maar ja, ik heb tot het heden nog zonder kunnen doen. En ik denk, weet je, dat maakt me in die zin al misschien uniek.
Ja. Nou, zeker.
Maar ik vind misschien. Ik zie ook wel in dat het wel een beetje bij het wapenarsenaal hoort inmiddels. Ja. En het is ook zo goed geworden.
Weet je. Het is ook wel fijn als je gewoon inderdaad een gig hebt. En je kan snel even zo. Hup. Ja. Even een paar XLR'tjes of een Jackie eventjes eruit. En je bent live, weet je wel. Dat is toch wel heel prettig.
Nee, want je vroeg net, kijk, natuurlijk van, ben je een gear nerd, maar. In die zin ben ik wel van, ik wil wel gewoon dat wat ik heb, dat moet wel natuurlijk iets zijn wat en bij me past en wel betrouwbaar en echt heel goed en hopelijk iets unieks is. Dus weet je, die Turok, dat heb denk ik, dat zijn natuurlijk aan mensen die dat hebben, maar niet iedereen heeft die Classic Reverb. Dat is toch een beetje een net even andere leak misschien weer. En qua sound vond ik dat toen ik die ging proberen, was die ook wel daadwerkelijk zoveel beter. Ik dacht van, ik moet eraan.
Weet je rip en, uit je lijf.
Nee, maar hè, dus dan heb ik dat. Ik weet je wel, gewoon een vrij simpel paddleboard in wezen. Weet je wel, nothing fancy, nee. Maar wel goede basis sounds. Maar ik nam bijna altijd mijn eigen ribbon mic mee, bijvoorbeeld. Dus dat zijn wel dingen waar ik dan denk van, wat ik kan controleren in die chain van sound.
Ja.
Daar ga ik dan ook wel weet je, voor. Dus dan weet je wel, ik koop echt een goede DI voor mijn akoestische, weet je, een Avalon heb ik gekocht.
Oh ja.
Dan heb je natuurlijk gewoon echt een goede preamp kopen.
Ja.
Ja, dat doet al zoveel met je sound in plaats van in de eerste de beste DI prikken. Ja. En dat je weer zo'n dode, zo'n sound hebt dat je denkt van, daar word je gewoon niet blij van.
Nee, zeker niet.
En ik heb wel door van dat is belangrijk voor mijn spelplezier.
Ja.
En zeker met in-ears. Ribbon mic met in-ears is gewoon een goede combinatie. Ik dacht, die ga ik gewoon altijd zelf meenemen.
Ja.
Heb ik in ieder geval lekkere sound.
Heb je twee mics ervoor? Dus een 57 en een...
In principe een beetje zo die classic. Nashville. In Nashville doen ze dat ook veel.
Ja.
Dus ik had altijd
Royer
een Royer. Die is wel een keer kapot gegaan. Dus ik heb een wat meer robuuste mic gekocht. Delta.
Oh.
De Sontronics Delta.
Sontronics Delta, inderdaad.
Die schijnt meer rugged te zijn en voor de road. Dus die doet het nog steeds. Dus die neem ik mee. En bij Anouk hebben ze weer hun hele eigen set met ook ribbon mics en van alles. Ik weet niet eens wat er allemaal voor staat. Maar
heb je dan ook een spare ribbon bij je? Of,
Nee, maar dus, ik speel daar met dus die Turok en een Turok kabinetje. 1x12.
Ja.
En ik heb een Tone King Meteor 2 series. Dat is een andere Tone King dan de meeste hebben. Maar is een eentje 110 volt. Dus met de grote Trafo zeul ik mee. Fender-achtig ampie.
Ja.
Dus dat is, laat ik zeggen, de backup. En daar staan genoeg microfoons voor. Dat er altijd... als het allebei mee ophouden, heb ik een probleem. Maar dus dat zijn een beetje mijn backup. En ik heb wel een backup paddleboard. Dus mijn, laat ik zeggen... middel pedalboard, die ligt altijd achter, zodat als er iets misgaat, dat ik niet... Er is helemaal geen plek op dat bord om te gaan zoeken naar een kapot kabeltje.
Nee.
Dat is gewoon de ene erin, de andere eruit, ploep ploep. En dan rossen we verder. Dus dat heb ik wel zo bedacht, ja.
En heb je dan ook, praat je wel eens met de geluidsman? Barney, is dat nog steeds de geluidsman van Anouk?
Ja.
Ja, dat is natuurlijk echt een top geluidsman.
Ja,
heb je daar wel eens gesprekken over sound en dingen van...
Ja, nou ja, zeker. Kijk, we hebben het over... In principe vertrouw ik hem van deze mics nemen we mee. En ik vertrouw hem erin dat hij, weet je wel, dat het goed doet. En als wij repeteren, dan repeteren we ook met de hele reutemeteut erbij. Dus we kunnen heel vaak dan ook front of house terugluisteren, alle opnames. Dus dan gaan we wel checken van oké, en dan... Soms weet je, of Leen en ik even samen even checken van, weet je, hoe kunnen we het misschien nog net even een klein beetje meer fine-tunen. Dus dan hebben we het zeker over mics en wat gaat er mee en qua amps. Maar in principe, ik heb dus ook niet 1000 amps. Dus ik neem gewoon, deze twee dingen zijn mijn werkpaarden.
Precies,
en die Tone King is meer, laat ik zeggen, Margriet Sjoerdsma voor die kleine gigjes dat... heel puur zijn tremlootje op gampje. Daar kun je gewoon met een tune...
Mooi helder.
Waanzinnige, vintage-achtige sound. Weet je wel, die Turok is natuurlijk wel wat gelikter, maar heel smeuig.
Ja.
En dat samen is wat ik heb. En als ik over het algemeen naar een meer gewoon een snabbel, om het maar even oneerbiedig te noemen, dan gaat die Turok mee. En gewoon neem ik vaak wel nog toch even een eigen mic'je mee.
Ja.
Omdat ik toch een lekker soundje wil hebben. Precies, en toch die geluidsmannen vinden dat ook allemaal leuk. Die vinden dat toch allemaal
wel leuk, hè?
Ja, gewoon van, het is heel iemand die zijn best doet om iets moois neer te zetten.
Ja, maar het is natuurlijk altijd, ook in de studio, shit in, shit out, weet je.
Ja.
Het begint bij de bron, dus het begint bij de sound. Maar wat je ervoor zet, is ook onderdeel daarvan.
Absoluut, en... Dat is wel iets wat ik... Ja, als je het kan controleren. Kijk, het kost natuurlijk allemaal geld. Maar ik zeg het wel tegen studenten ook van... Ja, denk erover na. Van als je... of een gitaar... Of een wat voor mic in je akoestische gitaar. Maar je zou ook kunnen investeren in een goede DI. En dan heb je wel al... Dat geeft ook een soort vertrouwen.
Ja.
Weet je? Dat geeft een soort gevoel van... Ik heb er alles aan gedaan om sound goed te hebben. Dus als het ergens aan ligt, dan ben ik het niet.
Nee, je hebt nu al zo'n Royer R10... Ja. Ribbon mic. Die heb je al vanaf 569 euro, zie ik.
Ja, maar dat is natuurlijk wel ontzettend veel geld. Hè, voor de, laat ik zeggen, als je niet professioneel bent, dan absoluut. Is dat natuurlijk verschrikkelijk veel,
veel geld.
Geld. Maar,
zeker.
Maar ik, het was voor mij wel, ja, het. Voor mij heeft het enorm geholpen. Ook qua gewoon dat ik het idee had van... Oké, wat ik zei, ik controleer datgene wat ik kan controleren. Ja. En na die mic is het uit mijn handen.
Ja.
Hè, maar in ieder geval, wat daar binnenkomt... dat klinkt wel als om er een ringetje te halen.
Nee, ik zeg dat maar 569 euro.
Ja.
Het is zo enorm belangrijk hoe jouw sound zeg maar naar die front of house gaat.
Ja.
En ik kan me voorstellen dat er gitaristen zijn... die zich soms verliezen juist in het kopen van... te veel pedaaltjes. Daar het zoeken.
Ja.
Terwijl het, denk ik, als je het meer stript... en zorgt dat wat je aanlevert beter is, beter klinkt... ja, dat je misschien beter gaat klinken.
Nee, dat is een spijker op zijn kop, denk ik. En je vroeg me ook van tevoren van... hè, heb je nog tips en tricks? Ja. Hè? Dus dat, als ik daar eens over wil nadenken... dacht ik van, ja, een van de dingen is... hè, verlies je niet te veel in gear. Dus ik kan me voorstellen dat je allerlei filmpjes ziet... en denkt van... als dit pedaal, dan heb ik ook die sound. Maar zo werkt het natuurlijk niet.
Nee.
Want je weet ook niet wat er nog allemaal daarmee gebeurd is.
Exact.
Hè, dus dat is 9 van de 10 keer een zeer, mooier gemaakt beeld van wat het daadwerkelijk is. Hè, dus dat zijn al, dat moet iets verkocht worden. Of iets, er wordt iets natuurlijk aangeprezen. Dus dat wordt zo mooi mogelijk gemaakt. Zo zou ik het zelf ook doen.
Tuurlijk.
Als ik dat pedaaltje zou reviewen.
Ja.
Hè, maar inderdaad, verlies je niet in dat. En om een verhaal aan te halen. Op een gegeven moment, wij toerden een keer met Charlie Day. Deden wij een Joni Mitchell tribute. Heel gaaf. En een van die geluidsman die liet ook een plaat horen van Buddy Miller heet die. Dat had ik zelf nooit van gehoord. Maar nou, dat zou je ook wel aanspreken. Echt heel rootsy muziek. Written in Chalk heet die plaat. Heel vet. En dat is mij bijgebleven. Want ik dacht, jezus, wat een gitaarsoundje. Dit klinkt zo gaaf. Zo soort eerlijk, zo pff, in je face. Dat echt van hoe neem je dit op? Hoe... dus ik ging dat eens een beetje kijken van wat heeft hij voor gitaar. En dat bleek dus dat hij op een gitaar speelde uit een pawnshop een keer gehaald van $50. Zo'n super slecht gemaakt Italiaanse gitaar. Weet je wel, zo'n meer om voor aan de muur te hangen. Ja. Waarschijnlijk, weet je wel, elke seconde moest je hem stemmen. En dat las ik ergens in een interview. Dat hij daarmee die plaat had opgenomen. Hè, door waarschijnlijk een van de gaar versterkertjes. Of misschien wel rechtstreeks in de tafel, weet ik veel. Maar toen dacht ik van ja, weet je. Ik hoorde dus iets wat ik denk van oké, dat klinkt echt als miljoen euro. Dit is niet normaal vet. En het was dus iets wat op de hoek van de straat gevonden was.
Bizar.
En zo zijn natuurlijk meer dingen, weet je wel. Hoe... bij wijze van spreken Avicii als liedjes op zijn AirPods mixt. Er zijn veel van dat soort verhalen, weet je wel, van liedjes die zijn opgenomen ergens in de badkamer en dat je denkt, ik zit elke keer naar die stem te luisteren, maar je hoeft er niet voor naar de Abbey Road.
Hoeft echt niet.
Hè? En dus weet je, werk aan je skills en aan je sound en ook als je een instrument hebt waar je het gevoel hebt dat je een connectie mee hebt, dan ga ook een soort van die lange relatie aan en ga zoeken naar waar zit soort van de sweet spot. Ja. Van deze gitaar. Want deze speelt naar mijn gevoel. Daar zit er geen dode plek. Hij heeft soort geen minpunt. Het voelt alsof die alsof alles klopt ergens. Maar ik heb ook gitaren die bij wijze van spreken helemaal niet zo lekker spelen. Hè? Best wel werkpaarden. Gewoon zwaar spelen. Aan de andere kant is dat... Ja, het is het onderdeel van mij. Weet je? Ik wil gewoon met die gitaren oud worden. En op elke foto met die gitaren staan. En niet weer dan weer met die en dan weer met die.
Je moet de gitaar ook leren kennen.
Ja. Ik heb gewoon de classic, zeg maar. Dus ik heb een oude Telen. Ik ben wel van de generatie dat toen wij op het conservatorium zaten... dat we allemaal oude instrumenten aan het checken waren. Dat was toen wel een ding. Terwijl nu is het volgens mij... Ja, er zijn modernere instrumenten. Het zijn ook allemaal is heel goed en...
Het is onbetaalbaar.
Wat zei je?
Het is ook echt onbetaalbaar.
Het is ook onbetaalbaar. Maar in mijn tijd was het misschien nog net betaalbaar. Dus dat is de tijd dat ik een oude Strat en een oude Les Paul heb gekocht uit begin jaren 70. En dat was wel... Daar speel ik nog steeds op, snap je?
Ja.
Dus dat zijn dingen die ik zal ook nooit wegdoen. En ik ga ook niet... Ik zoek ook niet naar iets anders. En die classics, daar had ik het over. Dus een Strat, een Tele, een Les Paul... 335, weet je, gewoon goede akoestische gitaar. in mijn ogen dan heb je gewoon het palet wat je nodig hebt om alles te doen.
Ja.
En ik ben ook helemaal, weet je, als ik het terug hoor, soms dan hoor ik niet eens op welke gitaar ik wat heb gedaan. Ik denk dat allemaal zeer verheerlijkt wordt en overtrokken.
Ah joh, ik heb zo vaak gehad dat mensen zeiden van, zo, dat klonk echt als een mooie, welke Les Paul? Ik ben maar een Les Paul.
Ja.
Weet je wel? Ja, dat is gewoon op een strat ook ingespeeld met heel veel effecten en helemaal gewoon verneuken eigenlijk.
En iedereen, uiteindelijk, kijk, jij hebt een sound, ik heb een sound. Als ik ergens op speel, je krijgt een gitaar in je handen en een versterker en je draait er net zo lang aan totdat je hoort wat je wil horen. Nou, exact. Dat is waarschijnlijk ongeveer wat je ook, hè, dat is gewoon jouw ding.
Ja.
Hè, je gaat er net even, je past je spel net even aan. Ik denk, oké, deze reageert wat anders, die versterker of die gitaar. En dan klink je weer als jezelf.
Ja,
daarom denk ik ook, ik hoor niet dat iemand 5 scheurpedaaltjes gebruikt. Misschien ligt het aan mij of ben ik er niet op gefocust, maar ik denk gewoon, gebruik gewoon 1 scheurpedaaltje.
Ja.
En ik doe het wel met mijn spel of met een gitaar die misschien net even wat meer prikt of net even wat wolliger of net met mijn volumepedaal. Weet je wel, nog 1 dingetje is dat ik heb mijn volumepedaal helemaal aan het begin staan. En dat is volgens mij niet wat iedereen doet, maar zo ben ik ooit begonnen. Zodat ik niet van soort traploze, als ik op een scheurpedaal zit, weet je wel, of op de Tube Screamer, die dan vol, weet je wel, heeft die best wel een soort lekker gewoon crunchy sound. Maar doordat ik met mijn volumepedaal natuurlijk de input kan regelen, kan ik bijna traploos van clean naar die mate van scheur die ik heb ingesteld.
Precies.
Of distortion en natuurlijk ook met mijn distortion pedaal idem dito. Dus dan heb ik voor mijn gevoel een van 0 tot 100. Maar dan, weet je, niet alleen maar die 3 smaken van clean. Want als je volumepedaal erachter zet, dan heb je natuurlijk al, je hebt dat geluid wat je indrukt op het moment dat je dat pedaal
dat wordt dan harder aanzet, en zachter.
Dat wordt alleen maar harder en zachter. Ja. Maar op het moment dat je volumepedaal ervoor, dan kan je minder.
Gain staging.
Hè? Dus dat, weet ik of het een tip is. Maar ik vind dat een fijne manier van spelen, waardoor ik altijd wel dat plekje vindt waar ik die mate van vervorming heb die ik vind dat past.
Mooi.
Denk ik.
Heb jij verder nog tips en trucs voor de luisteraar?
Nou, ik heb er al een paar, toch waar ik over na had gedacht van dat ik die wilde vertellen. Dus zijn er nog tips en tricks? Nee, ja goed, inderdaad, dat je niet verliezen in spullen. Ik denk ook misschien toch als je iets wil masteren, dus of het nou een solootje is of een dingetje, dus ook dat in stappen leren werken en het opdelen. Misschien 1 ding is gewoon, is ook een cliché, maar toch maar eens goed om te zeggen, is dat gewoon timing, weet je. Je moet aan je timing werken. Hè? Als je geweldige noten speelt met een slechte timing, heb je gewoon slechte muziek. Maar als je, zo dubieuze noten speelt met een waanzinnige timing, dan heb je waarschijnlijk wel vette muziek.
Ja,
dan
precies.
Krijg je zeker betere muziek. Dus weet je, timing en laat ik zeggen, frasering en alles wat daarbij, dus het noten plaatsen en de dynamiek in een lijn en in je spel is iets wat, wat ik heel hoog heb staan.
En hoe werk je dan aan je timing? Is dat metronoompje aan en met
zeker
een metronoompje
mee spelen? Heel veel opnemen. Dat vind ik altijd zo'n moeilijke vraag. Want het komt ook wel een beetje op een soort visie neer, denk ik. Van je hoort heel veel dingen. Dat moet je een beetje kunnen analyseren.
Ja.
En natuurlijk daar je draai aan geven. Dus daar begint het mee. Dat je wel een beetje snapt van die speelt erg voorin. Of die speelt
eigenlijk
super
eerst zelf
lui.
Horen natuurlijk.
Je moet wel eerst kunnen horen wat het is. Om het vervolgens zelf in de praktijk te gaan brengen. Ja. Dus dat is heel veel dingen toch uitzoeken. En dan niet een beetje uitzoeken, maar dus wel in dat op dat soort micro-level gaan checken van hoe hard wordt alles gespeeld en waar precies en waar wordt het geplaatst. En vind ik dat dan vervolgens mooi? Of zou ik misschien nog wel voor mijn eigen gevoel nog een soort betere versie daarvan horen?
Ja.
Snap je? Dus dat zou misschien ook een tip zijn om daar zo op dat level in te duiken. Weet je, dan kom je wel tot inzichten.
Ja.
Ja, denk ik.
Nou, ik vind het mooi. Ja. En ik vind het mooi om mee af te sluiten.
Oké, Ed.
Dankjewel, Arie, voor je komst naar de studio.
Graag gedaan.
We gaan zo meteen nog even verder achter die betaalmuur met jouw favoriete gitaristen. Die lopen dan even door. Ik ga eerst eventjes nog de mensen thuis bedanken. Dankjewel voor het luisteren en kijken naar Gitaarmannen de podcast. Dankjewel, Arie, voor je komst. Dit was hem. Tot de volgende Gitaarmannen de podcast. Doei.